In het Engels heet deze serie The Jesus Style. Christen zijn in de stijl van Jezus. Goed, zoals ik net gezegd heb, gaan wij dit afmaken. Althans, dit is de eerste helft van de serie. En vanaf volgende week pakken wij onze studie in Matteüs 13 weer op. En ik denk dat wij misschien begin volgend jaar, in 2015, is het eigenlijk hetzelfde wat wij dit jaar hebben gedaan, dat wij de tweede helft van deze preekserie af zullen gaan ronden. Maar vandaag gaan we het gezamenlijk praktisch maken, zoals we het vorige week ook hebben gedaan. Voor aanstaande zondag lees in ieder geval Matteüs hoofdstuk 13 door. We hebben voor de jaarwisseling hebben wij twee keer, denk ik, een inleiding gehad op hoofdstuk 13. En aanstaande zondag gaan we er gewoon mee aan de slag met de tekst zelf. Dus mocht je je eigen geheugen nog op willen frissen over waar het over gaat, de preken staan online. Goed, de eerste hebben wij gehad, dienaar van allen, hebben we vorige week behandeld. De tweede hebben we ook behandeld, geen heerschappij of macht voeren over een ander. En vandaag beginnen wij met voorbeeldgedrag, oftewel leiderschap door het goede voorbeeld geven. En misschien denken sommigen van jullie, ja, maar ik ben geen leider. Nou, ik wil je wat vertellen. Je bent of een leider of een volger en dat ben je continu. Het is hetzelfde alsof je een raadgever bent of iemand die raad ontvangt. Je bent dat ook continu. In gesprekken die je hebt hier in de gemeente op zo'n zondag, ontvang je raad en dan geef je raad. En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik ben geen raadgever. Nou, maar dat ben je wel. Al zeg je tegen iemand, God houdt van je. Nou, dan geef je iemand raad. Dan geef je iemand trouwens hele goede raad. Maar het geldt ook voor het leiden. Misschien heb je geen titel in de gemeente van ik ben een leider of ik behoor tot het leidersteam. Maar op een of andere manier ben je toch iemand aan het leiden. En Jezus zegt dus dat wij als zo'n leider het goede voorbeeld moeten geven. Laten we ten eerste kijken naar Matteüs 23. En dan even kijken vanaf vers 1. Matteüs 23, vers 1. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Dat wil zeggen de plaats van autoriteit. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken. Met andere woorden, neem geen voorbeeld aan hun daden. Want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren, tot zover. Als christen, dat geldt voor ons allemaal, maar in het bijzonder ook voor iemand in leiderschap, zoals in mijn geval, krijg ik van God niet de ruimte om tegen anderen te zeggen, doe wel wat ik tegen jullie zeg, hè, dus zoals nu, doe wat ik tegen jullie zeg, maar doe mij vooral niet na. Want dat is tegenstrijdig. Want dan zeg ik wel dat jullie zus en zo moeten gaan doen, maar als ik het zelf niet doe, ja, zo'n voorbeeld moeten jullie dus absoluut niet navolgen. Dus die ruimte geeft God mij absoluut niet. Wat ik wel kan doen, of eigenlijk wat ik eigenlijk hoor te doen, wat Jezus voor mij vereist, is dat ik zo'n goed voorbeeld geef, dat ik tegen jullie kan zeggen, doe mij wel na. Doe mij na. En dat is mijn streven. Ik streef ernaar om zo dicht bij Jezus te wandelen, dat ik tegen jullie zou kunnen zeggen, doe mij na. Paulus die had dat heel goed door, dat concept. Hij zegt in 1 Korinthe 11:1, wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. En Paulus is daar een geweldig voorbeeld in. Hij durft dat gewoon te zeggen. Hij was zeker van zijn zaak. Hij was zeker van zijn relatie of in zijn relatie met Jezus Christus. Hij stond gewoon stevig in zijn geestelijke schoenen. En hij durft gewoon te zeggen, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Dus in dit stukje, wat ik net voorgelezen heb, leert Jezus zijn discipelen, en hij leert ons dat ook, dat wij ten eerste in alles het voorbeeld van Jezus moeten navolgen. Dat staat voorop. Het enige voorbeeld die wij als christen horen na te volgen is Jezus Christus, primair. En ten tweede, dat wij zelf een goed voorbeeld voor anderen zijn. Dus twee vragen die wij onszelf eigenlijk moeten stellen vanmorgen is, één is, wiens voorbeeld volg ik na? En ten tweede is, wat voor voorbeeld ben ik voor anderen? Ik moet mezelf die vraag stellen. Hè, wiens voorbeeld volg ik na? Dus de vraag die ik eigenlijk nu in de groep wil gooien is, op welke gebieden van je leven volg je iets of iemand anders na in plaats van Jezus? En wat kan je daarin veranderen? Kunnen wij wat voorbeelden daarvan noemen? Zal ik een voorbeeld geven? Nou, al te vaak, en dan, ja, dan betrek ik het even weer op mijn relatie met Marnie, volg ik het voorbeeld na van wat mij geleerd is als kind, en dat ik volg het voorbeeld na van mijn vader, hoe hij met mijn moeder omging. En dat zit gewoon in mij, dat zit gewoon in mijn natuur, en al te vaak volg ik zijn voorbeeld nog steeds na. Toch, Marnie? En dan wil ik niet zeggen dat het heel slecht is, hoor. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Pa, als u dit gaat luisteren. Nee, dat doet hij soms. Maar weet je, dus in sommige dingen volg ik zijn voorbeeld gewoon na. In plaats van dat ik het voorbeeld van Jezus daarin navolg. En Jezus, alhoewel hij geen echtgenoot is geweest van een vrouw hier op aarde, is hij wel de bruidegom van de bruid zijn gemeente. En zijn relatie met ons, dat laat zien hoe ik met haar eigenlijk hoor om te gaan. Dus dat is een voorbeeld waarin ik continu mee aan het worstelen ben van, volg ik Jezus wel na of volg ik iemand of iets anders na? Kunnen jullie nog ook iets verzinnen? Of niet verzinnen, bedenken?
Vaak als je komt in je werk, volg je degene na die jou heeft ingewerkt. Maar soms kan dat tegengesteld zijn wat God van jou wil. Bijvoorbeeld hij zegt van, ah joh, je kan een kwartiertje langer schrijven. Of zo, en je gaat een kwartiertje eerder weg. Of, nou, ik ga een kwartiertje langer pauze houden. Want ja, dat vindt hij toch niet erg, mijn baas. Maar hoe ik het ervaar is dat God kijkt naar mij. God ziet wat ik doe. En God is mijn baas eigenlijk op dat moment. Want ik heb verantwoording af te leggen. En ik moet eerlijk zijn tegenover hem. Dus als ik zeg maar zeg van ja, oké, ik volg mijn collega na. En dan ben ik fout bezig. Want God ziet mij. Ik werk voor God. Dus hierin wil ik jullie ook een voorbeeld geven van, weet je wel, als je aan het werk bent, doe het alsof je het aan God doet. Want God ziet jou altijd. God weet waar je doorheen gaat. En God weet jouw worstelingen, ook in je werk. Maak je nodig bekend aan God.
Ja, hartstikke mooi. Konden jullie dat horen? Ja? En weet je wat ik daarin, wat hij dan niet noemde, is dat God je daar ook voor beloont. Weet je, dat is niet de reden waarom je het doet, maar als je gewoon alles in je werk doet als tot God, dan zal God je ook belonen. Gegarandeerd.
Wat ik daar mooi aan vind, is dat Stanley's collega's hebben in hun auto een soort GPS-systeem zitten.
Okay.
Dus hun baas kan trekken waar ze zitten en ja, hij trekt iedereen behalve Stanley. Hij kijkt nooit waar Stanley is. Okay. Hij vertrouwt hem gewoon minder.
Ja, ja, ja. Nou, mooi.
Want iedere keer als hij belt, dan vraagt hij van waar ben je? Terwijl hij gewoon kan zien op het systeem van hoe hij zit daar en daar. Dus Hij vraagt altijd van,
hey,
waar zit je nou? Moet je
wat
naar je toe komen
of zo? Ja, gaaf. Ja, super. Nog anderen? Nico?
Voor mij is Christus volk. Alleen ik merk dat ik soms niet zodanig afgestemd ben op zijn voorbeeld dat ik het ook werkelijk in mijn leven kan toepassen. En dan merk ik dat er ook mensen op mijn pad komen. Vraag daarom. En dat ik merk van hun voorbeeld, hun gedrag, helpt mij om invulling te geven aan het gedrag wat ik in feite zou willen tonen voor Christus.
Ja.
Ik bid ook elke keer van, Heer, is dit wat u mij duidelijk wilde maken, zodat ik het kan volgen. En als ik niet het gevoel krijg van, dit is het, dan verwerk ik het. Dan ga ik verder kijken van wie nog meer om mij heen. Maar ik weet uit ervaring dat God mensen op mijn pad plaatst om voor mij duidelijk te maken hoe het is dat ik hem zou moeten volgen.
Ja. Ja. Ja, mooi.
Ik vind het mooi hoe Paulus schrijft van, volg mij na zoals ik Christus ben nagevolgd. Als we naar de dienst van Paulus terugkijken, was Paulus een hoge priester, was hij in aanzien. En nu zegt hij van, volg mij na zoals ik Christus ben nagevolgd. Hij verhoogt Christus steeds in zijn leven. Het gaat niet meer om hem. Het gaat steeds weer om Jezus Christus die hij laat zien. En dat vind ik iedere keer zo mooi, hoe hij iedere keer weer onder de aandacht brengt.
Ja, ik weet niet of jullie Bijbelse helden hebben, maar ik heb Paulus best wel hoog staan. Als je leest wat hij allemaal heeft meegemaakt en hoe hij blijft knokken, maar vooral ook wat Rick ook zei, hij blijft Jezus Christus in alles verhogen en eren. Zijn er misschien gebieden in je leven waarvan je je moet bekeren, zodat je een goed voorbeeld voor anderen kan zijn? En want ik vind het mooi wat Nico ook net zei. Hij vraagt God of hij het voorbeeld van Jezus kan zien, zodat hij dat kan navolgen. En dan vraagt hij dat ook heel specifiek, breng mensen op mijn pad, in mijn leven, die het goede voorbeeld kunnen geven. En dan doet God dat ook voor hem. Maar ik merk bij mezelf ook dat ik niet altijd het goede voorbeeld geef. En voor mij, ik denk dat dat voor iedereen zo is. Maar thuis is de moeilijkste plek om christen te zijn. Vinden jullie dat ook? Ja. En dat heeft natuurlijk zijn redenen. Maar weet je, als ik thuis geen goed voorbeeld kan zijn, en hier voor jullie dan wel een goed voorbeeld tracht te zijn, dan ben ik gewoon schijnheilig bezig. Want dan ben ik één persoon thuis en een ander persoon met jullie. Maar thuis is eigenlijk de plek waar ik het meest door mezelf gesnoeid word, maar ook door mezelf geconfronteerd word, of met mezelf geconfronteerd word, waar ik gewoon een beter voorbeeld kan geven aan bijvoorbeeld aan Marnie, of aan mijn kids, of aan mijn schoonzoon, of aan mijn kleinkinderen. Of jullie die al regelmatig jarenlang bij mij over de vloer komen, waarvan ik al kan zeggen van, nou joh, bij jullie ben ik veel meer relaxed. En dan, dan doe je soms dingen, of dan zeg je soms dingen, waarvan je kan zeggen, oeh, misschien was dat niet zo'n goed voorbeeld. Hè, Bert? Kunnen jullie dingen bedenken waarvan je zegt van, hey, ja, dit is echt iets wat ik gewoon moet veranderen, of?
Wat ik laatst uit een preek van jou leerde, was dat jij zei dat de discipelen zeiden van, Heer, ben ik het.
Ja, 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 ja. Nou, ik weet niet welke preek, maar ik ken het Bijbelgedeelte wel. Ja,
nummer 3 was het, geloof ik.
Oké.
Maar wat ik zag of gezien is dat als er iets tegen mij zegt dat je heel snel in verdediging dreigt te springen en dat je heel snel aangevallen kan worden. Maar wat jij in die preek zei, van hier ben ik het. Ik moet gaan leren om te kijken van wat heb ik hierin fout gedaan of weet ik wat. Je bent zo snel ongeneigd om naar de ander te kijken en jezelf schoon te praten.
Ja.
Snap je?
Ja. Ja.
En dat vond ik zo'n goed punt in die preek. En dat doet ik natuurlijk fout. Maar het heeft me wel iets getriggerd van oké, even tot 10 tellen. En wat is mijn rol hier nou?
Ja. 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 Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik vind het voorbeeld van hun ook echt heel sterk.
Ja, dat ze, zo
nee, maar van, heer, ben ik het? Ja, ze vroegen zich echt oprecht af van, ben ik het? En dat is belangrijk. Weet je, door de jaren heen, als church planter, als voorganger, whatever, krijg je soms kritiek te horen van mensen. En je krijgt dat dan te horen, het zij mondeling, maar veelal komt dat via e-mail en dat soort dingen. En wat ik eigenlijk door dat stuk geleerd heb, wat jij net aanhaalde, voor mezelf is, heren, wat wilt u mij hierin leren? Hè? Of wat van dit wat zij zeggen is waar? En wat kan ik ermee? Wat wilt u dat ik ermee doe? En dat, dat voorbeeld, dat kan ik bijvoorbeeld heel goed geven aan anderen. Maar thuis is dat toch anders. Hè? Als ik bijvoorbeeld kritiek krijg van Marnie of van mijn kinderen, dan is het meteen van ja, maar en daarin valt nog een hoop te veranderen wat dat betreft. Nog anderen?
Zolang we op deze aarde zijn, dat we steeds gaan moeten blijven veranderen. Dus als je nu in dit bent veranderd, dit bij Jezus, wat zijn woord zegt, dan komt er weer iets anders bij.
Ja.
Maar de Heer is zo vertrouwd dat als hij met één ding met je bezig is, dat hij dat eerst wil afronden met je.
Mm-hmm.
En dan gaat hij dan naar de volgende stap weer met jou. En dat vind ik zo mooi, dat ervaar ik bij mij.
Ja. Kan je een voorbeeld noemen?
De Heer is bezig met mij en mijn vrouw.
Ja.
En dat wat je al zei, van in je huwelijk word je geschaafd aan elkaar.
Ja.
En soms brengt de Heer me op een moment op mezelf in afleggen. Het moet laten rusten, want ik kan het niet laten rusten. Dan zegt de Heer tegen mij, maar laat het rusten. Maar je wil altijd met je gelijk hebben.
Ja.
Dus en dat leert hij me van, laat het rusten, laat het.
Oké. Ja, mooi. Bert, jij nog?
Ja. Stel dat je zei van dat je thuis anders bent, of tenminste als je thuis anders bent en dat je hier beter voordoet of dat je bent met de schijnheilige.
Ja.
Nou, Stanley en ik, wij hebben een hele lange weg gegaan. 36 jaar zoals hij nu is. En een aantal jaren geleden gaf de Heer mij aan van dat ik een voorbeeld voor hem moet zijn. En dat dat ook bepalend kan zijn voor zijn toekomst.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment toen, een aantal jaren geleden, het was in de zomer, toen nodigde ik hem uit. Ja, natuurlijk het hele gezin, maar hem speciaal voor een gesprek. Later hoorde ik van, moet ik dat vleeselijke gezeik weer aanhoren?
Dat was zijn respons. Oké, dat is ja.
Maar de Heer had heel wat anders in gedachten. En de Heer liet mij ook zien dat als ik een voorbeeld voor hem wil zijn en moet zijn, dan moet ik me bekeren. En zoals je al eerder zei, dat is er iets waarvan je moet bekeren. Nou, dat was voor mij natuurlijk een behoorlijke omslag. Want ik ben, als wie we
haar ben ik de dominante reu. En daarin heb ik me gewoon moeten bekeren. Ik moet me daar continu in bekeren. Het is niet eenmalig. Maar ik zie wel dat daarin, doordat je gehoorzaam bent in wat God je voorlegt en hem daarin te volgen, dat daar de relatie tussen vader en zoon, maar ook tegen ten opzichte van vader en Jezus Christus en de vader, dat dat herstelt. En dat dat naar buiten uit ook zichtbaar is. Want vaak, nou, het is what you see is what you get. Ik ben iemand die, als je het valt, dan...
Nee.
Maar de Heer die is zo geduldig en hij gaat op de manier waarop ik het kan bevatten, gaat hij aan het werk. En ik vind het alleen maar fijn dat ik nu ook mijn eigen zoon als mijn broeder in de geest kan aanschouwen en ontmoeten, zodat wij nu door één deur kunnen.
Ja.
Wel is
het weer
een beetje smal, maar we kunnen
het doen. Ja, mooi. Thanks, Bert. Nico?
Ja. Dit is een uitspraak van karakter is wat je doet als niemand kijkt.
Ja.
En ik heb dat voor mezelf omgedraaid in getrouwheid is wat je doet als niemand kijkt. En mijn grootste uitdaging in mijn leven is wat doe ik als niemand kijkt? Hoe trouw ben ik als niemand kijkt? Maar ook hoe trouw ben ik als er geen bekenden in de buurt zijn, dat we allemaal onbekenden zijn. Als ik struikel, dan is het vaak in dat gebied. En een van de hulpmiddelen die ik daarvoor heb om in feite dat gebied kleiner te maken in mijn leven, is door aan de mensen om me heen duidelijk te maken dat ik een christen ben.
Ja.
Want dan gaan ze heel anders naar me kijken, heel anders over mij oordelen.
Ja.
En ik probeer ook te zorgen dat er minder momenten zijn.
Ja, mooi. Oké, we gaan verder met het volgende punt. Ja? Matteüs hoofdstuk 18. Vanaf vers 1. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. Jezus zei: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Tot zover. Nou, vers 4 zegt Jezus: wie zich dan zal vernederen als dit kind. En dat is dan nederigheid, is het volgende punt. Ik ga er niet al te diep op in, dat hebben we grondig behandeld. Maar een echt nederig mens, als je het zo mag definiëren, heeft een eerlijke kijk op zichzelf. Dat is één, in mijn mening, goede definitie van nederig zijn, nederigheid. Dat je een eerlijke kijk op jezelf hebt. Hij of zij heeft een juiste, een correcte beoordeling van zichzelf, oftewel een juiste assessment van zichzelf. Dat is, denk ik, een hele goede definitie van nederig zijn. Een nederig mens is recht door zee, die is transparant, zonder pretenties, niet schijnheilig. Wat Bert ook net aanhaalde van WYSIWYG, what you see is what you get. Hij of zij staat volledig open om gecorrigeerd te worden. In het Engels is er een woord en dat heet teachable. Ik denk niet, is er een Nederlands woord daarvoor? Onderwijsbaar? Oké. Ja, het is echt een genot om iemand tegen te komen die dan onderwijsbaar is. Hè, die dingen van je aanneemt. En niet omdat je graag wil dat mensen dingen van je aannemen. Maar als je door God geleid wordt en je spreekt iets vanuit zijn woord, dat die persoon zegt: oh yes, dat had ik echt nodig en daar ga ik mee aan de slag. En dat is een karaktereigenschap van iemand die nederig is, die is onderwijsbaar, die wil leren. Nou, wat kunnen wij eraan doen, eigenlijk vanaf dit moment, om onszelf te vernederen zoals Jezus zichzelf voor ons vernederd heeft? Jezus heeft zijn glorie in de hemel verlaten. Hoefde hij niet te doen. En hij is naar de aarde toegekomen om een van ons te worden. Ik zag een tijdje geleden, een maand geleden of zo, een foto die gemaakt is vanaf de planeet Mars. En die is dus, NASA heeft die foto gemaakt en die keek dus naar de aarde toe. Nou, de aarde was amper te zien. En als je dan nagaat hoe nietig wij als mensen eigenlijk zijn. En Jezus, de schepper van hemel en aarde, van het heelal, is een soort van stofdeeltje geworden omwille van ons. Zo ver is hij gegaan, zo ver heeft hij zichzelf vernederd. Dus hoe kunnen wij nederig worden? Ja, want het is ook weer een keus.
Ik ga het begin met God erom vragen. Zo vaak horen we wel vernederdheid en krijgen we onderwijs over. Maar de pure vraag van stel van Heer, maak mij nederig, verneder mij. Zoals Jezus vernederd is, zoals Jezus nederig was. Ik denk dat het daar allemaal bij begint. En als dat komt, gaat je ook. Gaat je... En je hartsgesteldheid verandert, je gedachten veranderen. Dan ga je ook die dingen zien die er moeten gebeuren en die je dan op kan gaan pakken om te gaan doen. Om nederigheid ook te uiten. En dan niet om het nederig zijn, maar omdat je gewoon voor moet doen.
Ja, ja. Ja. Mag ik even daarop reageren? Ah, niet kwijtraken in die gedachten. Ik vind dat echt een super, super punt. Echt, jij wint de hoofdprijs. Nee, weet je, het begint echt met een hartsverlangen en een gebed. Heer, help mij om nederig te worden. En dan, wat er dan gebeurt is, God brengt jou dan in plaats of op plaatsen en in situaties, waardoor je nederig zal worden. En dat is echt dat is zeker een gebed die verhoord gaat worden. Ik garandeer je het. Sorry Bert, ga je gang.
Is het een te simpele vraag door te stellen van dat ik nooit zal zeggen dat ik nederig ben?
Nee. Nee, het is geen te simpele vraag. Ik denk dat op het moment dat ik zou zeggen van joh, ik ben nederig, dan ben je al niet meer nederig. Althans, zo zie ik het. Jullie? Oké, ja?
Ik denk vooral in de relatie tussen man en vrouw. In de wereld wordt een bepaalde voorstelling gepresenteerd van vrouwen die de broek aan hebben. Mm-hmm. Of mannen die vrouwen onderdrukken. Maar door Jezus Christus leren we iets heel anders. Mm-hmm. Dat we elkaar... hoe staan we dat weer? Dat de een de ander uitnemen er moet achter dan zichzelf.
Ja.
En in situaties waar je soms terechtkomt, waar je denkt van, ja, maar ik heb gelijk. Hè, wat Rick ook aanhaalde. En dat je dan voor jezelf gaat afvragen van, waarom is dat belangrijk, dat ik gelijk heb? Want ik vind vrede hebben in huis belangrijker. En niet dat je voor de lieve vrede, om het maar eens zo te stellen, dingen accepteert. Maar als het gaat om jezelf nederig op te stellen in wat voor situatie dan ook, dat je jezelf afvraagt, Heer, u ziet het. Wat wilt u dat ik doe? Hoe moet ik hierin staan? En dat je de vrede altijd gaat najagen, zowel man als vrouw, of tegenover je broeders of zusters, of wat dan ook. Dat je voor jezelf uit gaat maken van, Heer, wat wilt u dat ik doe?
Ja.
Niet wat ik vind is belangrijk. Maar wat vindt u belangrijk
dat ik ben? Ja, heel goed. Hij was net eerst voor je.
In de nederigheid in mijn... Er zijn heel veel aspecten aan zitten. Maar één aspect dat ik de laatste tijd heel erg leer is ook eerlijkheid. Alleen naar mezelf toe. Want ik zal niet tekenen dat ik een eerlijk beeld over mezelf heb. Maar ook naar anderen toe. En vooral merk ik dat in mijn relatie met Lisse, om eerlijk te zijn naar haar toe over, bijvoorbeeld als man, hoe ik me voel.
Mm-hmm.
Het is, ik krop heel veel dingen op. Ik laat heel snel over me heen lopen en zeg, laat allemaal maar lekker zitten. Doe het wel op jouw manier. Maar soms denk ik dat het, dat nederigheid ook wel eens is, gewoon eerlijk zijn naar elkaar toe. Van nee, dit deed mij gewoon pijn. Dit was niet goed. Of ik ervaar het zo. Of ik heb deze ideeën erover. En dan gewoon in een open dialoog. En niet met de zweep zo van, mijn mening of mijn wil doorruimen, maar gewoon eerlijk naar elkaar zijn.
Ja, ja.
Dat heb ik ook als heel erg bevrijdend ervaren.
Ja.
En ik vind het ook, het is ook eerlijk naar elkaar toe en nederig naar elkaar toe. Ja.
Ja. Ja, mooi. Ja.
Ik denk ook om nederig te zijn, is ook eerlijk te zijn dat je bijvoorbeeld worstelt met iets. Als je ergens mee worstelt en je verdoezelt van ik ben een sterke christen en mij gebeurt er niks. Maar je worstelt ergens mee en je wil het niet vertellen omdat je geen space. Je wil het geen...
Ja, gezichtsverlies.
Gezichtsverlies. Ja. Maar door jezelf te vernederen, om jezelf toe te geven dat je ergens mee worstelt. En vooral als ik het zie tussen mij en Carolien. Ik bedoel, je ziet dat ik ergens mee worstel. Maar ik geef dat toe. Ik moet dat toegeven. En ik vraag tegelijkertijd van, schat, wil je me ook daarin helpen? Daarin moet je jezelf ook vernederen.
Ja. Ja, klopt. Ja, trots staat ons al te gauw in de weg. En dat is iets dat is mens eigen. Het zit in onze genen, in onze DNA. En nederigheid doorbreekt die trots. Of hoort die trots te doorbreken. Peter.
Hoi, ik was aan het denken, wat is nou precies nederigheid? Natuurlijk, het is niet assertief zijn, het is meer dat je de ander hoger zet dan jezelf, Ik heb wel een sleutelvers van de Bijbel, Filippenzen 2:3, die ik denk voor mij heel belangrijk is. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf.
Ja, ja.
En heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de anderen. Ik denk dat geeft dus een wereld wat echt nederig.
Ja, dat is een hele goeie. Ja, dankjewel. Dat is een hele goeie. Rudolf?
En ik heb nu ook een beetje die misschien een beetje tegenstrijdig voel, maar ook durf te ontvangen van een ander.
Durven te ontvangen van een ander.
Ja.
Ja.
Heel vaak, tenminste wat ik heel vaak als nederig zie, is ik zet me volledig aan de kant voor een ander. Dat is ook misschien wel nederigheid, maar. En ik doe alles voor die ander, maar ik geef die ander geen kans om ook wat te doen.
Ja.
En ik kan me gewoon een boek herinneren dat op een gegeven moment zo'n christen, die was in China in een gevangenkamp. En die kreeg, dat was heel erg goed bekend, en die kreeg toen van een andere vrouw eten aangeboden, niet christen was geworden.
Okay.
En hij zei iets van, nee, want je hebt al amper eten, en je gaat nu ook eten aan mij geven. Mm-hmm. En toen was het als God tegen hem zei, maar het is beter te geven dan te ontvangen. In dit geval weerhoud je haar van geven.
Van het geven, ja.
En dat is niet nederig.
Ja. Ja.
Nou, het klinkt heel tegenstrijdig.
Ja, nee, ik snap het. Het is een hele goeie, want weet je, wij zijn, denk ik... toen ik tot geloof kwam, wilde ik heel graag dingen doen voor God. Ik wilde dienen. Wil ik nog steeds, hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar, weet je, Jezus Christus is gekomen om ons te dienen. Heb je er ooit over nagedacht? Of ben je er ooit bij stilgestaan dat Jezus Christus is gekomen om mij te dienen? De koning der koningen is als een dienstknecht gekomen om mij te dienen. En ik denk dat heel vaak, dat Jezus juist ons wil gaan dienen, maar dat we net als Petrus tegen Jezus zeggen van, nee, dat gaat u echt niet doen, Jezus. U gaat mijn voeten echt niet wassen. Weet je, en ik denk dat voor sommigen van ons de uitdaging ook daarin ligt van, laat God jou nou gewoon dienen. Laat God je dienen. Zet je trots opzij, Wees zoals we net allemaal besproken hebben. Wees nederig en laat God jou dienen. Laatste is Rick.
Nederigheid voor mij betekent, hoe kan ik God behagen? In alle aspecten. Ik heb hier heel veel dingen gehoord. En voor mij is nederigheid van, God, wat vindt u ervan? In deze situatie, in die situatie, in die situatie, in alle situaties. Probeer ik zijn eer iedere keer te zoeken. Dat is voor mij nederigheid. Want de nederigheid van de wereld is heel iets anders.
Mm-hmm. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is negatief. Ja, nederigheid is nogmaals een juiste kijk op jezelf, maar ook in relatie tot wie God is. En God weet veel beter dan wij. Oké, zelfde vers, vers 4. En dan komen we bij de volgende. Is... Wie? Oh, sorry.
Ja, like what Julek said earlier about this relationship. Like,
yeah.
But I also think as a child life, what we try to apply is to be like reflect immediately. Like, of course, like think like how you reflect, but kids, they react. Like,
mm-hmm.
Also, like when you show the real feelings, it's also being humble, like that way, like you are real.
Mm-hmm.
And then I would like that you can do
it. Yeah. I'll translate that for you. I think I understand what you're saying. Als je nederig bent, als er iets gebeurt of tegen je gezegd wordt, kinderen zijn ook nederig. Kinderen die houden dat niet voor zich, die trekken geen staal gezicht, maar die reageren meteen. Als ik bijvoorbeeld naar de crèche of naar de zonderschool toe loop, en als ik iets tegen een van die kinderen, nou, dan krijg je meteen een reactie. En dus nederigheid in die zin, in een positieve zin, kijk, we kunnen allemaal meteen reageren, maar op de juiste manier en met de juiste hartsgesteldheid en gedachten, dat je dan ook wel meteen eerlijk reageert op dingen, als God dat zo leidt. Dat wil ik er even wel bij zeggen als disclaimer. Want we moeten natuurlijk niet, spreuken zegt ook, het is beter je mond te houden dan dat je te veel praat. Even mijn eigen losse vertaling. Maar reageren, of eerlijk reageren, is wel belangrijk. So, thank you, Marty. Oké, vers 4. Wie zich dan zal vernederen als dit kind? Die is de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen. Een klein kind, zoals we vorige keer ook hadden gezien, is niet in staat, klein kind, om overtuigend te kunnen bedriegen. Jezus bedroog niemand. Wij daarentegen hebben geleerd dat bedrog van tijd tot tijd in ons voordeel kan zijn. Toch? Dat hebben we gewoon geleerd door de jaren heen. Maar Jezus noemt ons in de Bijbel, hij noemt ons het licht van de wereld. En dat betekent dat er in ons geen bedrog hoort te zijn. Er is geen ruimte voor bedrog in ons. Maar helaas hebben wij nog steeds te maken met ons oude natuur, met ons vlees, met ons eigen ik. En ons eigen ik wil het licht het liefst vermijden. Dat hadden we vorige keer ook gezien. En waarom we dat doen? Nou, dat heeft te maken met ons oude natuur. Maar ik denk dat in sommige gevallen wij elkaar liever bedriegen, dan dat wij zoals een kind gewoon echt eerlijk zijn met elkaar. Nou, welke stappen moeten wij gaan zetten om in het licht te gaan wandelen? Of wat kunnen we doen om in het licht te blijven wandelen? Wat kunnen we doen om kinderen van het licht te zijn? Zoals Paulus dat ons ook noemt.
Door altijd eerlijk tegen jezelf te zijn en tegenover anderen. En daardoor ook tegenover jezelf.
Ja.
Kijk, hier kent je hart. Je kan hem niet verliezen. Dus je zit jezelf voor de gek te houden. Je anders gaat voordoen dan dat je bent. Als je dit toch wel. Denk gewoon eerlijkheid.
Ja.
Tegenover jezelf, tegenover anderen.
Ja. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Het is eigenlijk zo simpel. Wees gewoon eerlijk. De vraag was, welke stappen moeten wij gaan zetten om in het licht te gaan wandelen? Of meer in het licht te wandelen, om echt kinderen van het licht te zijn. Zonder bedrog. Peter.
Ja,
Ik denk, als ik mijn kinderen kijk, dan misschien, het gaat misschien niet meer om bedriegen of zo, maar meer vertrouwen. Als ik, vorige keer heb ik iemand gevraagd om te springen van de trap naar mij. Hij voelde vertrouwen dat ik hem ga pakken.
Ja, ja.
En dat is volgens mij wat meer als kind te zijn, zeg maar.
Ja. En dat, ja, dat komt eigenlijk, dat zit hier ook, of dat is ook hieraan verbonden. Want een kind die is niet in staat om te bedriegen. Dus dan reflecteert hij dat ook op jou. Van, joh, als jij zegt dat jij mij gaat vangen, dan vertrouw ik daar gewoon blindelings op. Want ik zou dat ook nooit bij jou doen. Ik zou ook nooit zeggen van kom maar en dan ineens opzij springen. Hè? Of dit doen. Hè? Dus inderdaad, hij heeft dat vertrouwen bij jou. En dat is goed. Ja?
Om als kinderen van het licht te zijn, moet je ook niet bedriegelijk handelen. Dus om een voorbeeld te noemen, ik ben bezig met een dieet. En daar heb je een app bij, zowel voor mij op de iPod, maar ook voor de iPad. Dus je kan zelf dingen invoeren wat ik gegeten heb. Maar als ik dus niet eerlijk ben en ik zeg van ja, ik voer in plaats van twee krekkertjes één in, dan ben ik niet heel eerlijk bezig. Dus dan bedrieg ik eigenlijk mijn programma. En ook bedrieg ik mijn vrouw.
Ja.
In die zin. Dus daarin wil ik gewoon eerlijk zijn van nee, weet je wel, dat heb ik gewoon gegeten, dat moet ik gewoon laten zien. En nou ja, dan krijg ik natuurlijk een falie. Maar ja, goed, beter. Dat het in het licht komt.
Ja.
Dat je weer diezelfde stappen neemt om zeg maar te bedoelen.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat geldt voor alle zonden. Ik denk dat er een hele hoop zonden zijn. Een hele hoop problemen in ons leven zijn die we liever verborgen houden. Ik heb hier een aantal maanden geleden gedeeld over dat ik wel eens worstelde met dingen als lust en pornografie en dat soort dingen. Ik heb een programma op mijn computer die als ik één website zoek, die ook maar enigszins twijfelachtig is, maar blokkeert hij ook dingen die niet slecht zijn. Dan krijg ik aan mij direct een e-mail. Gewoon echt, die komt binnen 5 seconden komt binnen. En dat is een manier waarop ik tot eerlijkheid gedwongen word. Wat heel nuttig is, omdat het ervoor zorgt dat ik geen enkele ruimte heb om ook maar iets te doen. Waar ik trouwens echt blij mee ben. Maar die eerlijkheid, daar moet je jezelf op dwingen. Zeker op het gebied van zonde. Want als je jezelf niet dwingt, is de kans dat je terugvalt in oude patronen is heel groot. En ik denk dat kinderen wil je over het algemeen niet dwingen, maar ik denk wel dat je jezelf hierin mag dwingen om als een kind te zijn. Omdat de mens uit zichzelf weer barstig is tegen het licht.
Ja, ja. Ja, klopt. Dico.
Als ik kijk naar een kind, in het context wat jij bedoelt, dan denk ik aan een kind wat zien dat het zwak is, onafhankelijk. En dan zeg ik zwak en afhankelijk van God. Hij heeft geen enkele status. Kan niet op mezelf doen. Maar ook kan hij niet zeggen dat het bepaalde invloed heeft. Voor mij zijn eigenlijk dat de 4 elementen die ik versta onmiddellijk zijn.
Ja, ja. Ja, en zo was Jezus. Zo is Jezus ook hier naartoe gekomen. Zo was hij ook onder de mensen. En dat is, ja, dat is zo tegenstrijdig, dat gaat zo tegen ons verstand in. Dat de koning der koningen zich op die manier, dat hij zo optrad. Oké, een klein kind is ook niet bedreigend, hè, wat Nico ook net zei. Niemand is bang van een klein kind. En Jezus was ook zo, niemand was bang van Jezus. Jezus was voor iedereen toegankelijk, hij was voor iedereen benaderbaar. Mensen hoefden zich nooit, echt nooit van tevoren af te vragen of Jezus ja, chagrijnig was. Of ja, kan ik nu wel naar hem toe? Kan ik hem nu wel lastigvallen hiermee? Dat kwam bij mensen, dat kwam niet op in hun. Ze kwamen gewoon te alle tijden bij Jezus. In wiens ogen ben jij bedreigend? Ik heb van die, ik kan best wel expressief zijn. En als ik een beetje opgewonden raak, en ik, Marnie lacht al, en als ik dan echt expressief, dan puilen mijn ogen ook echt uit. Ik krijg van echt van die grote ogen. En ja, Marnie die wordt er soms bang van. Die ziet dat als bedreigend. Maar ik heb zelf niet eens door dat ze echt groot worden. Maar goed.
Ik zei iets laatst al. Ik probeer iets te zeggen dat doordringt tot hem wat hij doet. Want ik vind het niet leuk. Dus ik zei laatst, doe je het nog een keer, ga je iets noemen. Doe je niet leuk, maar dan hoop dat het blijft. So he did it and I said, stop it, you beady eyed maggot.
Ze noemen gewoon een maat, hè? Een maat. Niet maatje, maar met een D. Ja. Ja. Maar weet je, ik heb onlangs door dat ik best wel, wat Bert ook zei, dat hij dominant aanwezig is in het gezin. En voor, ik denk dat ik voor de meiden, zeg het maar Lissa, dat ik best wel bedreigend kan zijn. Dat wil ik helemaal niet. Ik had veel, I love you too. Ik denk dat ik veel meer bedreigend had moeten zijn voor de jongens die aan de deur kwamen. Maar goed, dat is mosterd na de maaltijd. In wiens ogen ben je bedreigend? Kijk, dat is een lastige vraag, dat begrijp ik. Sten?
Ik denk dat ik wel eens bedreigend kan zijn voor mijn dochter. En in die zin dat ik haar niet altijd behandel als broos maatwerk. Zij is echt heel gevoelig. Maar gisteren liet God me echt zien van, weet je, ja, je bent het aan het leren. Want zij is nu ouder aan het worden, ze denkt dat ze weet wat verliefdheid is, dus ze komt wel eens naar me toe. En gisteren kwam ze dus naar me toe, eerst naar Caroline toe, van, niet vertellen tegen papa hoor, maar ik ben een beetje verliefd op de ober. Maar vervolgens komt ze dus naar mij toe en ze zegt, papa, niet vertellen hoor, maar ik ben een beetje verliefd op de ober. En ik zei tegen Caroline, dat moet je niet tegen je vader zeggen. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, wees blij dat ze naar je toe komt. Wees blij dat ze dus eerlijk en open tegenover je kan zijn. Dus dat voor mij was weer een voorbeeld van, daarin ben je in ieder geval niet meer bedreigend.
Ja, ja.
Dus dat was voor mij een heel goed voorbeeld en ja, fijn om te weten.
Ja, ja, super. Sander? Nog iemand?
Jij zegt ja. Van Jezus is nooit bedreigend. Ik vind hem af en toe wel bedreigend.
Ja?
Als je
leg
kijkt
uit.
Van dat hij zo bij mensen in de vinger op de zin als plek legt, is dat niet altijd gemakkelijk op dat moment om te horen. En zul je achteraf wel blij zijn,
ja,
omdat hij het gedaan heeft. Maar dan moet je eerst wel de zure appel door.
Ja.
Dat is toch niet bedreigend?
Ja, vind ik wel, want ik hou niet van zure appels.
Ja,
je weet dat het niet goed is, daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Maar dat is wel zoals ik kan reageren.
Ja. 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 Nee, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. even kijken. Weet je wat ik lastig vind? Ik vind het niet leuk als mensen mij bedreigend vinden of dat ik niet toegankelijk ben of dat ik niet benaderbaar ben omdat ik voorganger ben. En ik weet van mezelf dat ik, althans ik hoop dat jullie dat het ook zo overkomt, dat ik niet de voorganger ben van de kerk. Maar ik zou het heel zonde vinden als er mensen zijn die mij dus niet durven te benaderen of met mij durven te praten of wat dan ook, omdat ik de voorganger ben. Want zo was Jezus ook niet. Jezus, als hij hier was in ons midden als persoon, dan zou hij ook niet op die manier overkomen. Maar ik snap best wel dat een titel of een functie, dat dat op zich al in het denken van de mensen bedreigend over kan komen. Oké, de volgende is de jongste, dat is ook de laatste. Als de jongste. In vers 26 van Lucas 22, en dan sluit het daarmee af. Lucas 22. Lucas 22, vanaf vers 24. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En Jezus zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlegt of hij die bedient? Is het niet hij die aanlegt? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. In vers 26 zegt Jezus, bij u echter moet dat zo niet zijn. Met andere woorden, wij horen niet te heersen over mensen. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En het laatste punt die wij vanmorgen dan gaan behandelen is als de jongste. In de tijd van Jezus was de jongste zoon in het gezin, in de maatschappij, was gewoon de minst belangrijke. Hij werd geminacht, hij werd in alles benadeeld. En hier geeft Jezus aan dat hij zelf als de jongste was. De jongste die had geen rechten. De jongste werd in alles opzij geschoven. In de ogen van de gezinsleden en in de ogen van de maatschappij kon de jongste eigenlijk helemaal niks. Onbelangrijk. Daarentegen zien wij in de Bijbel dat God juist de jongsten verkiest om zijn werk te verrichten. Niet in alle gevallen, maar in veel gevallen wel. Kiest God bewust juist de jongste. En ik geloof dat God dit deed omdat de jongsten benadeeld waren, waardoor zij zichzelf volkomen afhankelijk stelden aan God. Ja, als ik totaal niks kan en totaal geen rechten heb en ik word geminacht en ik word benadeeld en God geeft mij een gigantisch grote taak om voorganger te zijn van een kerkgenootschap, dan kan ik het alleen maar van God verwachten. Want zo geweldig ben ik niet. Ik ben niet in staat om dit allemaal te doen. Jezus was ook volkomen afhankelijk van God de Vader. Weet je, dat is zo raar, hè? We kunnen dat niet vatten. Jezus was 100% God. Tegelijkertijd was hij hier op aarde 100% mens. En hij was volkomen afhankelijk van God de Vader. Hij was de ultieme geestvervulde christen. Hij was volmaakt in dat opzicht. In de maatschappij wordt zelfvertrouwen echt in de hemel geprezen. Maar in Gods koninkrijk staat zelfvertrouwen God eigenlijk alleen maar in de weg. Iemand die op zichzelf vertrouwt, op zijn of haar verstand, of op zijn of haar opleiding, ervaring, opvoeding, status, al dat soort dingen, die vertrouwt by default, hoe zeg je dat? Standaard, niet op God. Klinkt misschien raar. Maar als je op die dingen vertrouwt, dan vertrouw je standaard dus niet op God. Dus hoe kunnen wij als de jongste worden door steeds minder op andere dingen te gaan vertrouwen en meer op God gaan vertrouwen? Hoe kunnen wij dat in de praktijk doen?
Door niet op je geld te vertrouwen.
Door niet op je geld te vertrouwen. Ja, hoe bedoel je?
Nou, zo is het en zo is het weg.
Ja. 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 Ja, dat klopt. Ja. Door te bidden. Ja.
Gewoon moeilijke momenten gewoon biddend in je leven te gaan.
Denken jullie dat moeilijke momenten, dat die goed zijn of slecht zijn? Goed. Goed. Ja. Ja. Nou, ik vind het mooi wat Deborah zegt. Juist in die moeilijke momenten ga je naar God toe. Dat is op zich al iets heel goeds, dat je naar God toe gaat. He, dus meer op God te gaan vertrouwen in plaats van andere dingen.
Ik denk dat het ook weer een hartsgesteldheid is. Dus ook weer dat aan God vraagt, van Heer, leer mij alsjeblieft om te vertrouwen. En dat God je hem dus ook weer in situaties brengt. Dat je voor de keuze komt of op jezelf vertrouwen of op mij vertrouwen.
Dat is ook weer zo'n gebed dat God altijd verhoort. Vader God, leer mij om meer op u te gaan vertrouwen. Nou, dan geeft hij niet door middel van een of andere geestelijke injectie, boem, nu krijg je meer vertrouwen op mij. Nee, hij leidt je door diepe dalen heen. Hij geeft je moeilijkheden. Hij brengt je op plekken waar het heel praktisch moeilijk is om je christelijkheid of je christen zijn uit te voeren. Waardoor je wel weer meer op hem gaat vertrouwen.
Ja, daarom is Psalm 23 zo ontzettend mooi.
Ja.
Maar ik hoor wel een diepe duisternis, toch vrees ik, want u bent met
mij. U bent met mij, ja.
En ik geloof gewoon, als u niet door beproevingen gaat, of door dingen die moeilijk zijn heen gaat, kan je nooit God leren kennen. Want dan blijf je op jezelf vertrouwen.
Ja.
Blijf op je eigen kunnen vertrouwen.
Ja.
En dan krijgt God geen kans om
ja, en te bewijzen. God wil zichzelf aan ons bewijzen.
Ja. Het is zo mooi dat je door de proeven heen. Het zijn echte zegeningen.
Ja.
Dat vind ik zo mooi. Ja. Als u bijvoorbeeld, nou, weet je wel, u vraagt voor het gebed bidden.
Ja.
Voor de reis.
Ja. Ja. Ja.
Je nederig opstelt van hier als u wil, dan doet u het.
Ja. Ja.
Als ik een uitkering heb, dan kan mijn rekening niet betalen. U zorgt.
Ja.
Weet je wel, alles.
Ja.
Alles zorgt u.
Ja. Ja. Bert.
Maar met de beproeving geeft God ook de uitkomst. Dat moeten we ook niet uit het oog verliezen.
Ja. Altijd. Ja.
Om het wel persoonlijk te maken. U hebt wel eens gezegd in de preek ook van ja, durf, weet je wel, te bidden of te zeggen. Van Heer, maak mij volkomen afhankelijk van u.
Mm-hmm.
Ik vind dat heel erg moeilijk. Want ik ben een gewoontemens. Ik hou van regelmaat en structuur en weet ik het allemaal. En zo gauw dat zeg maar er niet is, dan raak ik in de war. Ik vind het heel angstig om te bidden dan, van Heer, maak mij volkomen afhankelijk van u. Maar het maakt mij wel als de jongste, als ik dat wel bid.
Ja, ja.
En nog steeds heb ik daar moeite mee hoor. Want, om dan te zeggen van Heer, maak mij volkomen van u. Want als op het moment dat ik dat bid, weet ik wat eraan komt. Weet ik gewoon. Want net zoals u zegt, je gaat op een gegeven moment door diepe dalen heen. Je gaat wel de hoogte in op een gegeven moment, maar je wilt die diepe dalen niet, want je weet niet wat er gaat gebeuren. En dat is het ergste wat er is. Vind ik dan, hè? Niet weten wat er gaat gebeuren.
Ja.
Want ik wil weten van tevoren wat er gaat gebeuren. Maar door hem te vertrouwen van nou, Heer, u brengt mij wel door die diepe talen heen. En dan is het van even dit. Dus met een rollercoaster voordat je die drop-off gaat, weet je wel, dat je dan dat moet. Maar als je er doorheen gaat, gaat het dan. Dat zeg ik hier wel heel luchtig.
Een beeldende uitspraak.
Ja, ja. Ja. Weet jullie trouwens dat fruitbomen, die groeien niet op de bergtoppen. Waar groeien ze? Waar verbouwen ze fruit? In de valleien, in de dalen. En daar zijn ze meest vruchtbaar. En ook wij. Wij leren God pas kennen in de dalen. Oké. We hebben het afgemaakt. Het is iets uitgelopen. Nou, dat zijn de punten. Dienaar van allen zijn, geen macht voeren over anderen, het voorbeeld van Jezus navolgen en voorbeeldgedrag tonen, nederigheid in de ware en breedste zin van het woord, als een kind en als de jongste. Als jullie willen, kan ik deze slide ook naar jullie toesturen, hoor. Dat doe ik gewoon. Ja? Ja. In alle nederigheid zal ik jullie voorzien van de slide. Ja. Ja, oké, goed. Yes, ze leren iets. Nee hoor. Ja. En laten gaan staan. Ik vind het zo'n mooi stuk uit Hebreeën 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. God zegen jullie. Volgende week Matteüs hoofdstuk 13.